Ben jij klaar voor het allerleukste 30PLUS single-event van deze zomer? Samen met Indebuurt.nl en Theater Unisof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe.
Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
Het is 18 januari, tijd voor een nieuwe AD Voetbal Podcast, waarin we weer bespreken wat er in de voetballerij allemaal gebeurt. En er is genoeg te bespreken, niet alleen over het afgelopen weekend, maar ook aan tal van nieuwe zaken in het voetbalnieuws. Gaan we vandaag doen met Sjoerd Mossou. Sjoerd, ik wil even beginnen met een historisch feitje. En toen dacht ik, ken jij hem nog? Bulat Gagayev?
Bulat Gagayev?
Ja.
Moet je me even helpen?
Het was 18 januari 2012 toen Xamas Neuchâtel uit de Zwitserse league werd gezet. En hij was de eigenaar daarvan. En hij kwam in 2011 aan de macht. Had toen beloofd heel veel geld te geven deze Russische zakenman aan Xamas Neuchâtel. Dat ze weer terug zouden komen op het hoogste niveau. Maar uiteindelijk bleek het een soort van valse belofte. En daardoor was deze Zwitserse club ook uiteindelijk ten dode opgeschreven door zijn gedrag.
Roemruchte club.
Ja, roemruchte club. Maar deze man dacht, ik ga even geld erin stoppen. Ik beloof een hoop. En er kwam weinig van terecht.
En op deze dag, wat gebeurde er toen? Toen ging hij failliet?
Xamax inderdaad teruggezet uit de Zwitserse competitie. Omdat het allemaal niet meer aankon, het geld en dat soort dingen. Een hoop gedoe.
Gek is dat, hè? Die Zwitsers dat zijn over het algemeen keurige mensen. Ik chargeer even. Het is het saaiste land van Europa met afstand.
Ja.
Als ik het woord Zwitserland hoor, begin ik spontaan te gapen. Maar in dat voetbal gebeuren er al de gekste dingen. Met omkoping, zwart geld en zo. Apart is dat. Blijkbaar is het dan toch anders dan het beeld dat we hebben.
Ja, en het is ook gek trouwens dat een Russische zakenman met heel veel geld in Zwitserland uitkomt om daar een voetbalclub te kopen. Dat verwacht je ook niet, hè?
Dat is heel apart. En je hebt ook nog FC Toen gehad.
Ja.
Hè, die hebben nog tegen Ajax gespeeld in de Champions League. Klein clubje dat opeens stormachtig opkwam. En dan, die vielen daarna ook van het ene schandaal in het andere. Volgens mij, zou het op moeten zoeken, maar die zijn op een gegeven moment ook weer helemaal teruggezakt naar het amateurvoetbal. Ik weet niet hoe het er nu mee gaat. FC Toen. In de Challenge League spelen ze tegenwoordig.
Kijk.
Dat wel. Dus dat is niet verkeerd. Maar FC Toen.
Ja. En Xamax Neuchâtel daar speelde Van de Gijp toch vroeger?
Ja, zeker.
Spelen ook trouwens in diezelfde Challenge League trouwens. Zie ik net. Afgelopen weekend verloren van Toen.
Ja, precies. Ja. Ja, dat zijn dezelfde soort clubs dan.
Ja, precies.
Schitterend.
Zo zie je maar, een Russische eigenaar doet niet altijd goed voor je club, hè? Voor de duidelijkheid.
Nee, soms wel.
Ja.
Soms niet.
Jij bent fan van het geliefde Brentford. Ik denk dat jij je kaartjes moet gaan aanschaffen voor binnenkort, of niet?
Ik zou je sterker vertellen. Ik ga er woensdag heen.
Maar ben je dan al vroeg genoeg om Christian Eriksen te zien?
Nee, dat denk ik niet. Die is nog niet speelklaar. Nee. Maar ik heb het bericht voorbij zien komen en ik vond het een mooi bericht. Ik vind het ook een... Ajax was natuurlijk ook heel romantisch geweest als hij daar naartoe terug was gekeerd. Maar Brentford is een prachtige club. Voor hem om weer aan voetballen te komen. We hebben ook een Deense trainer. Hè? Dus, die link was snel, Thomas Frank, die link was snel gelegd. Ja, zou leuk zijn.
Ja, zou dat mooi zijn. Ook een beetje met het oog op het WK, toch? Hij wil gewoon speelminuten maken. Hij wil ergens spelen. Hij wil daar graag nog naartoe.
Ja, hij heeft pas van zich laten horen in een groot interview. En gaf toen ook aan dat Qatar dat het eigenlijk zijn grote ambitie is. Nou, dan zoek je een club waar je veel aan spelen toe kan komen. Nou, dat is blijkbaar Brentford geworden. En in tegenstelling tot in Italië kun je met zo'n hardkastje kun je in Engeland wel voetballen. In de Serie A mag dat niet. Dus dit zou een prachtige oplossing zijn. En nou ja, Brentford speelt Premier League. Is een goed geleide club. Blijkt wel een logische match.
Ja, ben benieuwd wat daar gaat gebeuren. Feyenoord is de hele winterstop bezig geweest met het jagen op een middenvelder. Eerst was het Veerman, toen moest het Bazour worden. En uiteindelijk komen ze met Patrick Walemark en komen ze met een Amerikaan, Cole Bassett. Wat zegt dat over Feyenoord als je daarmee komt?
Is die middenvelder, zijn die Veerman en Bazour, zijn die al afgeschreven dan? Dat kan toch samen gaan?
Nou ja, Veerman niet, want die is natuurlijk bij PSV.
Ja, nee, maar... dat weet ik. Veerman is weg. Maar ik bedoel, Bazour of een andere Bazour, dat zou toch in theorie ook nog kunnen. Ik heb de indruk dat dit jongens zijn die met een ander idee zijn gehaald. Ja, Walemark biedt wel wat opties, hè, aanvallend. Die Amerikaanse jongen houden ze volgens mij ook wel rekening mee dat even nog wat langer duurt. Dat ze die al in de winterstop halen en dat ze die vooral voor komend seizoen zien. Maar volgens mij, ja, ik laat me graag overtuigen van het tegendeel, maar volgens mij is het nog net een andere categorie spelers dan zeg maar Veerman Bazour.
Maar wat zie je, want als je ze dan wil gaan halen ergens vandaan, kijk uit de Eredivisie, is er nog iemand over in het rijtje Veerman Bazour waarvan je zegt dat zou echt een versterking voor Feyenoord kunnen zijn, die betaalbaar is,
nee,
ook, hè?
Nee, dan wordt het natuurlijk dun. Dus het zou dan Bazour moeten worden. Is overigens niet echt een middenvelder. Hè? Bij Vitesse in ieder geval niet. Kan natuurlijk goed van achteruit spelen. Volgens mij is die deal nog niet weg, afgeketst.
Nee, alleen heeft Bazour natuurlijk wel dit weekend duidelijk laten weten dat hij eigenlijk denkt dat hij het seizoen gewoon gaat afmaken bij Vitesse.
Ja, dat klopt. Maar ja, het is pas, wat is het, 18 januari.
Ja. Nee, we hebben nog even. Dus
je moet het altijd even aankijken. En zeker bij clubs die niet gelijk het geld op de plank hebben liggen. Ja, dat is fijn. Daar is fijn dat er spreek het voorbeeld van. Dan kunnen dat soort transfer soms net wat langer duren. Het kan ook niet doorgaan. Maar ik zou het ook niet helemaal uitsluiten.
Ben jij na dit weekend ook al in de Brobbey Polonaise deel gaan nemen? Of vind je dat nog een beetje te vroeg na één wedstrijd?
Ja, dat vind ik wel een beetje te vroeg. Bovendien denk ik, het is natuurlijk voor Haller een perfecte alternatief op dit moment. Voor deze maand. Ja, en wat zijn rol daarna weer gaat worden is natuurlijk wel weer de vraag. Dan zou je denken dat hij ongeveer dezelfde rol krijgt als dat hij al had bij Ajax. En dat was toch die van zijn tweede spits. Maar het is voor hem hartstikke leuk en goed dat hij zo binnenkomt. Dat is natuurlijk glashelder. En als je gelijk toch wel een veelbesproken rentree maakt. En je maakt er gelijk twee uit bij Utrecht. Dan kom je echt lekker binnen. En met dank aan Tadic. Ja. Dan wordt het niet vergeten. Wat een geweldige bal was dat. Ja. Bij die 2-0.
Dankzij Tadic kan je wel een hoop dingen maken bij Ajax. Dat scheelt wel.
Nou, zeker. Maar vooral die eerste voorzet. Dat vond ik echt een wereldbal. Schitterend om te zien. En daar profiteerde Bobby prima van. En hij speelde trouwens ook wel goed hoor. Het waren niet alleen die twee goals. Hij deed heel weinig fout. Was goed aanspeelbaar. Dus... Nee, voor hem hartstikke goed. Prima.
Maar goed, er zijn ook natuurlijk weer mensen die zeggen... Ja, Brobbey is beter dan Haller en die moet je misschien wel laten staan. En hij is zo ver vooruit gegaan in de afgelopen maanden in Duitsland. Maakt dat zo'n groot verschil, 4-5 maanden Duitsland?
Nou, het was al geen slechte spits. Het was natuurlijk een speler die redelijk dicht tegen het eerste van Ajax aan zat. Dus het was niet zo dat hij er niks van kon. Ik denk dat we het een beetje moeten zien. Het is ook een beetje opportunistisch om op basis van één zo'n wedstrijd te gaan roepen dat hij zoveel vooruit is gegaan in Duitsland. Hè? Het zou kunnen. Misschien was het een toevalstreffer. Even blijkt het allemaal mee te vallen. Ik geloof op zich best dat je daar iets van opsteekt. Maar hij heeft natuurlijk heel erg weinig gespeeld. En dat is natuurlijk in de regel niet goed voor een 19-jarige.
Nee, want dat is een beetje natuurlijk het punt. Je moet de wedstrijdritme opdoen. En echt 90 minuten spelen heeft hij bijna al niet gedaan de afgelopen anderhalf jaar.
Nee, helemaal niet. En dat, wat dat betreft is dat avontuur natuurlijk mislukt. En dat had natuurlijk alles mee te maken dat Nagelsmann wegging. Nagelsmann was eigenlijk de trainer die hem wilde halen. Die ook echt wel een plan met hem had. En ze wilden een tweespitsie systeem gaan spelen. Daar zou hij dan een belangrijke rol in krijgen. En toen, het is vaak over gezegd, het ging alleen maar om het geld. Ajax had volgens mij ook een hele lucratieve aanbieding gedaan uiteindelijk. En het was ook wel zo dat hij uiteindelijk koos voor het perspectief. Hij zou bij Ajax... zou die echt tweede spits blijven achter Haller. Dat was wel het algemene beeld. En bij Leipzig schatte die in, onder Nagelsmann althans, dat hij daar meer kansen zou hebben. Nou, daar is niets van terechtgekomen. Dat is verkeerd uitgepakt. Maar ja, het is lekker voor hem dat hij nu bij Ajax zo begint. En wie weet hoe de hazen lopen. Misschien komt Haller, je weet het nooit, geblesseerd terug van die Afrika Cup of weet ik veel wat. Of is hij een keer geschorst. En dan kan het opeens snel gaan. Het is voor Ajax en voor Ten Hag natuurlijk ideaal dat je een alternatief hebt. Want dat hadden ze niet echt.
Nee, ze hadden eigenlijk helemaal geen alternatief. Het was een beetje zoeken wie ze dan in de spits zouden zetten natuurlijk.
Ja, Danilo hadden ze.
Ja. Maar ja, dat was al gebleken dat het te licht was, toch?
Klopt, ja. Dus dat was een probleem. Ze hebben dat hartstikke goed en denk ik toch wel slim opgelost. Omdat het een hele atypische move was natuurlijk. Als je een speler wegdoet die zelf heeft opgeleid. Die gaat gratis de deur uit en vervolgens ga je hem weer terughuren. Bijzonder, maar tot nu toe pakt het goed uit.
Als je nou de trainer bent van PSV en je gaat in de voorbereiding op die topper PSV Ajax zitten de hele week. Wat doe je? Ga je de videoband van die 5-0 nog een keertje opzetten tegen Ajax eerder dit seizoen? Ga je de hoogtepunten van PSV de hele week draaien om te laten zien om de jongens het goede gevoel te krijgen? Wat zou je doen? Kruip eens in de huid van Roger Schmid.
Nou, eerder het laatste dan het eerste. Die 5-0, dat heeft niet zo heel veel zin. Het zullen ook niet één op één dezelfde ploegen zijn. Je kunt er af en toe natuurlijk een momentje uithalen. Wat sprekend is voor het spel van Ajax, dat kun je natuurlijk goed nog eens een keer laten zien en onder de aandacht brengen. Maar die hele 5-0 lijkt me niet echt motiverend. Per se. Nee. Dus nee, het zal een combinatie zijn, toch? Normaal gesproken. De goede dingen uit het spel van de laatste weken. In combinatie met de mogelijkheden die er tegen Ajax liggen. En dat kun je over het algemeen goed laten zien met de videoanalyses van tegenwoordig. Dus dat zal het ongeveer zijn. En ja, voor PSV, het is wel ook wel echt wel een hele belangrijke wedstrijd. Het klinkt bijna als een open deur. Het is natuurlijk een topper. En ja. Als je die ESPN-filmpjes ziet, dan denk je weer dat de Olympische Spelen op het punt van beginnen staan. Maar het is wel echt, als je zeg maar naar de titelrace kijkt, het is wel echt cruciaal voor dit seizoen. Maar het kan het ook worden voor de komende tijd, hè, voor de komende jaren. En nog, daar wordt nog steeds wel eens lacherig over gedaan. Van ja, Ajax, kijk nou, ze staan toch nu ook tweede. En het moet het toch allemaal maar zien of ze wel ieder jaar kampioen worden. En dat is natuurlijk ook zo. Maar feit is wel dat als PSV in de komende 2-3 jaar niet een keer gewoon rechtstreeks Champions League haalt. Ja, dat het economisch gewoon achterop gaat raken. En dat het daarna alleen maar moeilijker en moeilijker wordt. En het gat alleen maar groter.
Ja.
En dit is wel een seizoen waarin dat ja, een beetje een dubbeltje op zijn kant wordt. Ze staan nu dichtbij, sterker nog, ze staan bovenaan. En dat zou voor PSV en voor de toekomst van PSV, ook gezien de investeringen die ze hebben gedaan. Ze hebben wat investeringsgeld opgehaald natuurlijk. Ik geloof afgelopen zomer was dat. Ja, is dit wel echt een kans, dit seizoen. En daar wordt deze wedstrijd natuurlijk wel belangrijk in.
Ja, maar dan haal ik een aantal uitspraken uit dit jaar erbij. Dan zegt Roger Schmid, wij zijn niet de ploeg die op de 0-0 kunnen voetballen toen ze in de Europa League speelden. Dat ze eigenlijk een punt voldoende hadden in de laatste wedstrijd en dat konden ze niet. Nou weet je, bij Ajax, de ploegen, de keren dat Ajax gelijk speelt, dan staat er bij de rust 0-0. Maar ja, als je dat al zegt, dan denk ik, ja, weet je, wat gaat PSV dan doen? Want die zou eigenlijk zeggen, leun lekker achterover en wacht gewoon die counter af. En laat Ajax het spel maken.
Dus er zijn twee manieren geweest waarin Ajax dit seizoen moeilijk heeft gehad. En neem even de voorbeelden erbij. Dat was met name Utrecht natuurlijk, die ze verloren. Die thuiswedstrijd in Amsterdam. En je hebt zeg maar de go-ahead manier gehad. En go-ahead bouwde de boel helemaal dicht. En FC Utrecht deed iets anders. Die zorgde juist dat ze, en dat deed trouwens Heracles ook in Almelo. Die zorgde eigenlijk voortdurend dat ze druk op de bal hadden. Nou ja, je hoeft er niet voor gestudeerd te hebben om te raden wat PSV gaat doen, namelijk het tweede. Want die kunnen dat inderdaad niet. Die kunnen niet met z'n allen voor de goal gaan staan en dan maar een beetje tegenhouden. Dat is een ploeg die graag vooruit druk wil zetten. En dat zullen ze dus, en dat lukte natuurlijk in de competitiewedstrijd niet. In de Johan Cruijffschaal lukte het juist weer wel. Maar dat is wel de methode. En daar zal Schmid ongetwijfeld voor kiezen.
Ja, met het gevaar dat hij dus weer de deksel op de neus krijgt en ook met grote cijfers kan verliezen in deze wedstrijd.
Ja, nee, dat gevaar is er altijd tegen Ajax, want die hebben natuurlijk een geweldig elftal. En als die voluit draaien en goed draaien, zoals je dat ook in de eerste 20 minuten tegen Utrecht zag, ja, dan is er, om ons oud-Hollands gezegde aan te halen, geen kruid tegen gewassen.
Gaan we de oud-Hollandse gezegdes erin gooien in deze podcast, of niet?
Nou, graag. Als jij er ook nog eentje weet. Ik hou er wel van.
Ik ga er zo meteen nog proberen eentje erin te gooien. Maar goed, de andere kant is dus wel, PSV heeft een kans tegen dit Ajax. Dat hebben ze bewezen aan het begin van dit seizoen in de Johan Cruijffschaal. De vraag is natuurlijk vooral een beetje, hoe komen ze deze week door? Want ze zijn nu weer een beetje op krachten langzamerhand. Komt iedereen terug van die coronagolf. Dus ze hebben gewonnen in ieder geval de eerste wedstrijd van Groningen. Daar moeten ze dan het vertrouwen uitputten, denk ik. Hè? Dat ze deze eerste wedstrijd ongeschonden door zijn gekomen.
Ja, en bovendien, het zijn wedstrijden op zichzelf.
Oh, kijk eens, ja.
ja. Stop de persen, dames en heren.
Huh? Ja, want elke top is een wedstrijd
op zichzelf. Van je stoel dat ik dat durf te zeggen.
Ja, ik denk, ik denk, jij gaat dit proberen het grote niet te vermijden doen, maar dat valt tegen.
Nee, soms moet je gewoon even een open deur in trappen. Nee, maar het is wel zo dat dit soort topwedstrijden, die wedstrijden die daaraan vooraf zijn gegaan, dat zegt altijd zo weinig, joh. En ik denk dat PSV best wel een goede, redelijke kans maakt. Waarom niet? Ze staan hier voor niks bovenaan. En ze hebben de afgelopen maanden best aardig gedraaid.
Ja, alleen toch? In toppers staat PSV er nooit, hè? Dat is een beetje het probleem de laatste jaren.
Nee, dat is zeker het probleem. Maar ook dat zegt niet zo heel veel. En ook niet belangen naar niet alles. Dat hebben ze van AZ op een gegeven moment ook steeds gezegd. Het was ook zo, dat waren de simpele feiten. En die wonnen daarna opeens een hele reeks van toppers.
Ja.
Weet je nog? Dus Ja, dat kan nu natuurlijk ook wel aan het zien.
Wordt het onderin extreem spannend? Of is dat alleen maar op basis van één wedstrijd een beetje te vroeg? Omdat PEC Zwolle nu weet te winnen, dat Sparta zijn puntje pakt, Willem II in de problemen komt. Wat zie je gebeuren onderin in de Eredivisie?
Nou, over het algemeen zie je bijna altijd dat de onderste ploegen zich eerst een soort van onderin nestelen. En dan gaan ze opeens ze onverwacht punten binnenhalen. Dat is bijna altijd een beetje het patroon in zijn seizoen. Vaak zelfs nog in de laatste 10 wedstrijden of zo. Dat er opeens één ploeg komt die de geest krijgt. Ja, als je het mij gewoon nuchter vraagt, dan lijkt mij PEC Zwolle nog steeds de zwakste. Eerlijk gezegd. En dat doet zo'n min of meer toevallige 2-0 overwinning op Willem II niet meteen iets aan af. Het zal inderdaad heel spannend worden. Het ontloopt elkaar natuurlijk niet zoveel. En ook Go Ahead, die natuurlijk geweldig begonnen. En die staan er nog prima voor. Maar die hebben natuurlijk ook een hele slechte reeks. En dat kan je zomaar overkomen in zo'n seizoen. Als je een keer 6 wedstrijden achter elkaar geen punten haalt, niet nauwelijks punten haalt, dan sta je ook weer onderin te koekeloeren.
Het is een groep van een ploeg of 6-7. Met Heracles, met Groningen, met RKC, Willem II, Sparta, Fortuna. Dat staat allemaal op een punt of 8 van elkaar. Dat is natuurlijk redelijk dicht bij elkaar allemaal.
Nee, zeker. En dat kan zo in een reeks van 6 wedstrijden kan dat opeens weer helemaal gaan verschuiven. Kan er één ploeg weer helemaal vast onderin komen te staan. Of het wordt juist allemaal weer wat dichter bij elkaar. Dus het is moeilijk te zien, of moeilijk te voorspellen. Maar het is sowieso altijd een fascinerende strijd. Er gaan natuurlijk 2 rechtstreeks uit. Nou, dat heb ik altijd een hele goede vernieuwing gevonden.
Ja.
Dat is ook, dat is spannend. Dat is ook eigenlijk fair. Hè? Het was bijna moeilijk om uit de Eredivisie te degraderen. Dat is nu wat anders geworden. Nou, ja, het wordt super interessant. En inderdaad, Heracles noem jij. Dat is toch een club die we normaal gesproken eigenlijk nooit noemden in dit rijtje. Nou ja, gezien wat er allemaal gebeurd is nog de afgelopen dagen. Ja, is dat ook een club die het best opeens moeilijk kan krijgen.
Ja, we hebben dat gisteren in de podcast uitgebreid besproken. Dat het meespelen van Rai Vloed. Maar gaat dat doorwerken, denk jij? En de trainer weg aan het einde van het seizoen. En zo'n situatie Rai Vloed. Gaat dat de komende weken dan zo doorcijpelen binnen zo'n selectie?
Je weet het niet, maar het zou bijna knap zijn als het niet doorwerkt.
Ja.
De impact van zo'n zaak, dat kan bijna niet anders. En bovendien, de kritiek die er ontstaat, hè, op zo'n trainer Wormoed en de commotie, supporters die de bus op staan te wachten, wat ik overigens heel begrijpelijk vond, dat heeft allemaal invloed. En bij een topclub die dat misschien gewend zijn, hè, dat er zoveel reuring is rondom een club. Want Rai Vloed, het is nationaal nieuws, hè?
Ja.
En volkomen logisch ook. Ook die hele kwestie is een soort nationaal thema geworden. Ja, dat overkomt Heracles natuurlijk bijna nooit.
Nee.
Dat je op die manier in de picture staat. Nou, hoe gaan mensen daarop reageren? Hoe gaan spelers daarop reageren? Dat wordt echt wel interessant. Dus ik ben wel benieuwd.
Denk je dat er nu bij Heracles de afgelopen uren, de afgelopen dag, gewoon echt wel veel gesproken is over deze hele zaak? Of laten ze dit overwaaien en denken ze, we zien het wel even?
Nou ja, dat is dat laatste. Het lijkt er sterk op dat laatste de strategie is geweest. En dat vind ik ook het meest dubieuze eraan. En dat hebben jullie ongetwijfeld gisteren ook nog wel benoemd. Maar kijk, het voelde als een overval. En dat hebben die supporters ook zo gezegd. En dat begreep ik volledig. Heracles schetst eigenlijk een wereld waarin Vloed alleen even meetraint. Hè? Want hij is nu helemaal werknemer en ze willen hem helpen. Nou, dat kon ik tot op zekere hoogte nog best wel volgen. Ook juridisch snapte ik dat wel. Maar out of the blue gooien ze hem opeens een half uur het veld in. En dan krijg je wel een beetje het gevoel bij. Want hij had ook heel lang niet getraind. Het was een beetje gek gewoon. Ja. En dan krijg je toch wel heel erg het gevoel van, ja, dit is een soort overvalstrategie. Dan hebben we het ergste maar gehad. En dan behoudt die speler, dat zit er natuurlijk ook al vast, behoudt zijn waarde. Het is de beste speler van Heracles. Als hij snel weer speelt, is hij ook, dan leid je ook economisch gezien, hoe cynisch dat allemaal ook is, in deze hele trieste situatie, dan behoudt hij economisch gezien zijn waarde. En je zou daar helemaal niet aan moeten denken.
Nee.
Hè? En want dit staat in geen enkele verhouding tot wat er gebeurd is. Maar dat is wel wat Heracles nu oproept. Het beeld dat Heracles nu oproept. Ze willen eigenlijk zo snel mogelijk willen ze er doorheen. Ze vangen de storm op. Zodat, nou ja, Vloed in dit geval. Dat dan zo snel mogelijk weer een soort normale situatie rondom ontstaat. Maar ja, ik. Nou, ik vind het heel gek. En ik vind het ook echt niet uit te leggen richting nabestaanden.
Nee.
Is en dan het richting je achterban.
Hugo Borst schreef in zijn column, ze hadden hem gewoon moeten verkopen in de winterstop. Gewoon naar het buitenland. En dan was dit niet gebeurd.
Nee, maar dat is goed dat je dat aankaart. Maar dat is ook een beetje wat ik bedoel. Hè?
Ja.
Kijk, het zou natuurlijk ook zomaar kunnen. De transferwindow is nog 2 weken weg. Het zou natuurlijk best kunnen dat een club hem haalt uit Turkije. Of weet ik veel, Griekenland of ver weg. Waar de impact van zo'n ongeluk veel kleiner is. Dat heb ik bij Promes ook gezien. Hè? Ajax ja. Dacht van, nou, dan kunnen we naar Rusland brengen. Nou, ga maar, vriend. Graag. Mooi bedrag nog voor ontvangen. Kijk, en door deze actie van Heracles ga je vermoeden dat hier ook een beetje achter zit. Zo van, we geven hem zo snel mogelijk speelminuten. Dan blijft hij in de picture. En dan blijft hij dus ook verkoopbaar. En ja, dat zou misschien zakelijk slim kunnen zijn. Maar moreel vind ik het heel dubieus.
Ja, helder. Ja, het is wel een hele aparte beslissing. Ik ben benieuwd wat de uitwerking gaat zijn en wat hij zelf ook kiest. Want uiteindelijk inderdaad wil je op een gegeven moment volgens mij ook rust als voetballer. En als mens überhaupt. En dan zou inderdaad een transfer misschien wel de beste manier zijn. Weg uit dit land voor de time being.
Ja, voor hem lijkt me dat een heel logische volgende stap. Ja.
Hey, je zou het bijna vergeten, maar er is gewoon bekervoetbal de komende dagen, hè? Ben je al een beetje voorbereid? Dat zou je
inderdaad bijna vergeten. Ja,
zijn de 8e finales al van de Toto KNVB beker?
Zeker.
En dan beginnen met RKC, ADO, Vitesse, DVS en Heerenveen, Go Ahead Eagles. Dan krijg je woensdag Groningen, NEC, NAC tegen PEC en FC Twente tegen AZ. En donderdag dan komen de toppers, PSV, Telstar en Ajax, Excelsior, Maasluis. Het moet het wel hebben van de kwartfinales en de halve finale met een beetje pech, hè, geloof ik.
Ja, jij vindt dat er niet echt spetterende affiches tussen staan.
Nee. En ook als je een beetje gaat berekenen wat er doorgaat, dan wordt het niet een heel spetterend bekertoernooi.
Ja, dat vind ik wel dat je daarover kan discussiëren. Want het bekertoernooi is wel echt voor de categorie clubs, wat zullen we zeggen, FC Utrecht tot en met, weet ik veel wat, de Graafschap. En van die serieclubs zitten natuurlijk nog wel heel veel moois tussen. En ook clubs die met een beetje geluk, want loting is altijd heel bepalend, binnen 3 wedstrijden in de finale kunnen staan. Dus dat vind ik altijd wel wat hebben. Ja, dat het opeens goed valt voor PEC Zwolle of voor NAC. Liever nog.
Ja.
Maar dat heeft, iedere club heeft dat om de zoveel jaar een keer nodig, weet je wel. Een beetje mazzel in zo'n bekertoernooi. Dat je daar toevallig doorheen rolt, omdat je in plaats van tegen Ajax, dat je tegen Excelsior Maasluis loopt. Dat soort dingetjes. En dat kan natuurlijk bij best wel veel clubs nog. Dus ik kijk hier niet tegenop tegen deze bekerronde. En het gaat ongetwijfeld in de volgende ronde ook weer van alles losmaken.
En het zal ongetwijfeld weer een wedstrijd zijn waar het dan helemaal misgaat, of waar de strafschoppen inkomen en dat er dan nog een drama aan te koppelen is, of een keeper die de fout in gaat, waardoor we toch nog een mooi onderwerp hebben voor deze AD Voetbal podcast, toch?
Ja, zeker. En keepers die fouten maken, dat is natuurlijk helemaal hip tegenwoordig.
Nou ja, het zou mooi zijn als we de speelronde zonder fouten hebben, zeg maar. Dan gaat het wordt wat rustiger.
Ja, precies.
Want als al die keepers die fouten maken gaan verkopen, dan hebben we toch wel een keepersprobleem in dit land, hè?
Nou, we er heel weinig over.
Ja, nou, er echt heel weinig over. Goed, we gaan gewoon lekker het bekervoetbal afwachten. En dan gaan we langzamerhand richting het weekend waarin PSV Ajax is. Alhoewel ze bij PSV en bij Ajax zullen volhouden. Eerst de beker, pas daarna die topwedstrijd. Hè?
Vond je dat Erik ten Hag vlekkeloos uitlegde waarom de spelers van Ajax waren teruggevlogen vanuit Portugal?
Wat vond jij eigenlijk? Dat was ik wel benieuwd naar. Wat vond jij daarvan? Want jij hebt het aangekaart in de laatste podcast.
Nou ja, ik moet zeggen, eerst de credits naar collega Driessen van de Telegraaf, die daar scherpe vragen over stelde. Dat moet ook gezegd, ja. Dat was natuurlijk goed. Ik was er zelf niet, anders had ik het zelf ook heel graag gedaan. Maar wat ik vooral grappig vond, was, je hebt 1,5 week de tijd gehad.
Ja.
Om hier een soort verhaal bij te bedenken. En om in ieder geval om even te oefenen, weet je wel. Je krijgt die vraag, dus wat gaan we daar dan precies op zeggen? Ze hebben, dat hebben we al vaker benoemd, ze hebben daar een gigantische communicatieafdeling met allerlei specialisten, communicatie- en mediaafdeling moet ik eigenlijk zeggen. Ze hebben een redelijk ervaren directie waar we niets van gehoord hebben. En dan komt het ter sprake, dan wordt het bij Erik ten Hag in zijn mik geschoven. En dan krijg je zo'n warrig, rommelig verhaal, waarbij je denkt, wat is dit nou voor bullshit? Over topsporters die een uitzondering zouden moeten zijn, maar toch ook weer helemaal niet. Daar viel amper een touw aan vast te knopen. En dat vond ik, Nog los van dat die actie natuurlijk gewoon een dikke middelvinger was naar al die coronamaatregelen. Ja. En puur een scheid aan alles sentiment. Vond ik het ongelooflijk dat ze er ook nog niet in slaagden om daar een beetje een consistent strak verhaal bij te vertellen.
Nee, en als je dan nog twijfelt, of het überhaupt ter sprake gaat komen, wij hebben die vrijdagochtend nog een podcast opgenomen waarin we dit al voorbeschouwend hebben gezegd dat dit zou gaan gebeuren. Dus je weet ongeveer al wat de tendens kan zijn, toch? Dat vind ik nog het meest frappante eraan.
Ja, natuurlijk. En misschien hebben ze gehoopt dat het zou overwaaien. Zo van, het is anderhalve week later. We zeggen niks. We gaan onder de grond zitten met z'n allen. Ja. In een soort bunker. En als we eruit komen, is iedereen het weer vergeten. Dat was een beetje de strategie misschien. Ja.
Ja. Maar vond het was, je vond het een warrig verhaal? Nee, niet sterk, begrijp ik hieruit. Dus een warrig verhaal, niet sterk.
Om het zachtjes uit te drukken. Ja, nee, het leek nergens op. Het was pure kolder. En misschien was het ook wel zo, zo kun je het ook zien. Het was natuurlijk ook niet te verdedigen.
Ik heb dan altijd geleerd, eerlijkheid duurt het langst. Zeg gewoon, sorry, hebben we verkeerd gedaan en klaar. Dan waait het meestal sneller over dan wanneer je een heel warrig verhaal gaat verkondigen.
Nou ja, exact. Was daar gewoon mee begonnen. Had gewoon gezegd van wij nemen onze verantwoordelijkheid. We hebben het niet netjes gedaan. We hebben de regels niet goed nageleefd. Excuus daarvoor. Maar onze afweging was als volgt. En vervolgens leg je het uit. Ja. Nou, dan zeg je, dat is niet om het goed te praten. Wij snappen dat we daarmee echt misschien wel over de grens zijn gegaan van de wet. Maar dit was onze afweging. Klaar. Dan geef je, dan leg je het helder uit. En dan, daarmee ga je, geef je ook aan van wij snappen heus wel dat we verantwoordelijkheid hebben als voetbalclub. Maar dit was allemaal van alles niks.
Helder. Goed, laten we hopen dat alle voetbalclubs dit in de oren knopen als ze luisteren en alle trainers. En dat ze voortaan een helder verhaal zeggen en gewoon ja of nee of mea culpa. En dan kunnen we gelijk door naar de andere zaken, toch?
Dat zou een hoop schelen.
Heel goed, Sjoerd Bossou, dank. En morgen een nieuwe AD Voetbalpodcast. Gaan we weer vooruitblikken op alles wat het voetbal te bieden heeft. Graag tot dan.
Dit was een podcast van AD.nl. Alle afleveringen vind je in de AD-app.
Hou je van hardlopen? Luister dan naar onze podcast De Pacer, waarin Erik Brommert en ik, Pim Bel, vertellen over die mooie sport. We geven tips en nodigen interessante gasten uit. Luister op de site van het AD of via Spotify of Apple Podcast.
Ben jij klaar voor het allerleukste 30-plus single-event van deze zomer? Samen met Indebuurt.nl en Theater Unisof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe.